Ook vanmorgen mogen we vergaderen rondom de Heere Jezus. Het lam wat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de dank, de lof en de aanbidding toegebracht in dit morgenuur, ook aan deze plaats. Amen. We zingen met elkaar uit Opwekking, als opening van deze dienst, lied 39. Lied 39, heilig, heilig, Heer God almachtig, als bewijs van onze liefde heffen wij ons hart tot u. En wat daar verder volgt in lied 39. Samen bidden en danken. Heilige God en Vader, onze Vader in onze Heer Jezus Christus. We mogen u samen danken. We mogen u samen de eer geven. We mogen samen ook tot u komen deze morgen. In de naam van de Heer Jezus. Hij die het voor ons al volbracht heeft. En we willen u danken dat u ons vanmorgen hier bij elkaar hebt gebracht. En u kent ons. U weet wat ons beroert. U weet ook waar we misschien mee zitten. U kent ons hart. U proeft onze nieren. Maar u weet ook wat we nodig hebben. En daarom bidden we samen. Heere, wil ons tegemoet komen deze morgen. Vanuit uw heerlijkheid. Vanuit uw kostbaar woord. Wil ons, Heere, vanmorgen in uw gemeenschap trekken. Zoals een lied het zegt, Heere. Voer mij hoger, altijd hoger. Ik wil in u uw gemeenschap zijn. Heer, wilt u daartoe dit samen zijn ook gebruiken? Wilt u spreken tot ons hart? En dan vanuit het woord hierin wil ons bemoedigen. Wil ons opbouwen. Vermanen. Nodigen. En leren. Ook deze dag hierin willen we stilzitten aan uw voeten. Om door u te worden onderwezen. Dan bidden we in bijzonder voor hen die vanmorgen hier niet kunnen zijn. Denk aan onze zieken. Ook aan de ouderen die niet meer kunnen opgaan. Leg uw hand op hen. En doe het hen maar ervaren dat u bij hen bent. U bent de God der hoop. U bent de God ook van alle genade. Daar dank u voor. Dank u dat onze broeder Eppie Middelwijk ook vanmorgen weer in ons midden is. Dank u, Heer, dat u het zo wonderbaar wel gemaakt hebt met hem. Leg uw hand ook verder op hem. Bedank u ook, Heer, dat zuster Lubach weer thuis mocht komen. En dat het goed met haar gaat. Dat ze haar ogen ook gevestigd houden op u. Dat is dat heerlijk. Juist ook als het stormt in ons leven. Dat we u mogen bezitten. Dat we u mogen kennen. En dat we naar u mogen opzien. Heer, er is dank voor deze afgelopen week die we met elkaar mochten beleven. In ons huis, in onze gezinnen, op ons werk. Dank u wel voor de gezondheid, voor de vrijheid die we van u ontvangen. We willen u ook danken hierin voor de dag van gisteren, waar u zo machtig in ons midden werkte. En Heer, als we deze beweging ook zien, die gisteren gaande was in de expohal, dan geloven we dat u een opwekking gaat schenken, ook in dat dorre, dode Nederland. En samen willen we aan u vragen vanmorgen, wil ook hier doorwerken met uw geest hierin. Wil de opwekking bij ons persoonlijk beginnen. Wil ons aanraken met kracht van omhoog en ons vervullen met uzelf, met u, uw heerlijkheid. Zo stellen we ons voor uw heilige aangezicht deze morgen. We zien op naar u en verwachten het voor deze dag ook van u, ja van u alleen. We mogen bidden voor deze wereld rondom ons heen. We bidden voor de nood die er is hierin. Voor de landen waar zoveel strijd en waar zoveel moeite is. Als we horen hier van rampen en overstromingen en hongersnoden, dan ervaren we dat de schepping zucht. En zij die het ondervinden ervaren het nog veel meer. Maar niet alleen de schepping zucht, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. We zuchten bij onszelf en we wachten op dat zoonschap. Op uw wederkomst. Dat doet ons ook roepen van morgen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Amen. We gaan nog een lied uit opwekking zingen. Dat is 156. 156. Ik wil zingen van mijn Heer zolang als ik leef. Ik wil hem eren, mijn God. Zolang als ik ben, hij is zo groot. Elke keer als ik aan hem denk, maakt het mij blij. 156. Zullen we nog met hen zingen lied 18? En eigenlijk dat ook aan hen meegeven. Lied 18 uit Opwekking ook. Ja, dat had ik nog niet gezegd. Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel, elke dag die ik leef. Lied 18 uit Opwekking. Elkaar een kort gedeelte lezen uit het boek Richteren. En namelijk Richteren 6. Zoekt u het rustig op in uw Bijbel. Richteren 6. De bekende geschiedenis van Gideon. U weet wel, de Gideonsbende. Dat kleine groepje wat de vijand versloeg. Een fascinerende geschiedenis. Ik noem u Richteren 6. En ik lees met u vanaf het eerste vers. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Daarom gaf de Heere hen over in de macht van Midian. Gedurende 7 jaar waarin Midian de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich schuilplaatsen in. Die in het gebergte liggen, de holen en burgten. En wanneer Israël gezaaid had, kwam Midian. Amalek en de stammen van het oosten opdagen. En trokken tegen hen op, sloegen hun kamp op in hun gebied en vernielde het veldgewas tot bij Gaza. U ziet, dat was al die Gaza-strook en dat komt nu weer steeds naar voren. Ze lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. Want ze trokken op met kudden en tenten en ze kwamen talrijk als sprinkhanen. Ze waren niet te tellen. Zij nog hun kamelen en ze kwamen het land verwoesten, zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midianieten. En toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En toen nu de Israëlieten tot de Heere riepen vanwege de Midianieten, zond de Heere een profeet tot de Israëlieten die tot hen zeide, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis uitgeleid. Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van alle die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heere uw God. Eert dan niet de goden van de Amorieten in wier land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. En toen kwam de engel des Heeren en zette zich neer onder de terebinte Ofra, eigendom van de Abraziet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. De engel des Heeren verscheen hem en zeide tot hem, de Heere is met u, gij dappere held. Tot zover de lezing vanuit het dierbaar woord van God. De Heere zegen ook straks de overdenking van dit woord. We gaan met elkaar uit Johan de Heer 705 zingen. Het is een bekend lied. En als je dat lied zingt, broeders en zusters, dan moet u niet naar uw buurman of buurvrouw kijken. Daar zijn we altijd toe geneigd. En dan denken we, is zijn leven, is haar leven wel tot zegen? Nee, we moeten eerst naar onszelf gaan kijken. Is uw leven voor anderen ten zegen? Ja? Dat weet u, kunt u het zelf het beste wel invullen. Zijt ge vol van de liefde van God. Help ge mee aan de redding van zondaars. Of sta je op non-actief? Is de dienst van de Heer u genot? Als dat niet zo is, strek je dan biddend uit naar de Heer. Ook in dat koor wat we zingen, maak mij het kanaal van uw zegen, o Heer. Ik leg hier mijn zelfzucht en vrees voor u neer. 705, dat gaan we zingen. En dan hebben we het voorrecht om onze gaven af te staan. De eerste gave is bestemd voor de arbeid des Heer aan deze plaats. De tweede gave is bestemd, zoals iedere maand de laatste zondag, voor het diaconale werk wat hier verricht wordt in de gemeente. Allebei de collecte beveel ik van harte bij u aan. De Heer zegen u en uw gaven. Dat koor zingen we iets langzamer, met elkaar. Weet wel wat we zingen, maak mij het kanaal van uw zegen, o Heer. En we willen ons daar niet zo bij haasten, broeders en zusters. Ook als we dat tweede couplet zingen, laten wij doordenken wat we met elkaar zingen. Is uw leven veranderen ten zegen en talent gaf de Heer in uw hand, ja.
Thank you. broeders en zusters en lieve vrienden, we willen vandaag vanuit de schrift een ogenblik stilstaan bij de figuur Gideon. Een bekende figuur vanuit het Oude Testament. We willen stilstaan bij de tijd waarin hij leefde in en het werk wat hij voor de Heere mocht verrichten. Hoe hij geroepen werd. Wie was Gideon? Gideon was een man van het platteland. Een boer. Zijn naam betekent boomhouwer. En ik dacht zo, misschien is hij ook wel er houthakker bij geweest. In Hebreeën 11 wordt hij ons genoemd bij de geloofshelden. Dat is heel wat. Maar was hij dat wel? Was Gideon wel een geloofsheld? We zullen zien dat ook deze geloofsheld zijn tijden van strijd, van angst en twijfel kende. Want denk erom, geloofshelden die worden nooit geboren. Maar geloofshelden worden gevormd in de schoolbank van God. De tijd waarin Gideon leefde en waarin hij geroepen werd, was een tijd waarin het volk van Israël, het volk van God, na 40 jaar rust onder leiding van richteres Deborah, wederom was afgeweken van de Heer God. En dan staat er zo kenmerkend in dat eerste vers: maar de Israëlieten deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En daarom gaf de Heren hen over in de macht van Gideon. Dat is de oorzaak en het gevolg. Er staat in mijn Bijbel: wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten. De gevolgen waren zeer ernstig voor Israël. En ook zeer bedroevend. In de eerste plaats lezen we, en we hebben het met elkaar gelezen, dat Midian, de vijand, kreeg macht over het volk. Ging het volk van God beheersen. Er staat dus in dat eerste vers: daarom gaf de Heer hen over in de macht van Midian gedurende 7 jaar, waarin Midian de overhand had over Israël. Midian ging het volk beheersen. Wie waren de Midianieten? De Midianieten waren ook nakomelingen van Abraham. Verwekt bij Ketura. Dus ze waren van hetzelfde vlees als Israël. Toen ik dat zo verdacht, dacht ik, ja, zo is het ook nu nog. Als kinderen God, als het volk van God de eigen weg gaat, dan krijgt het vlees de overhand. Dan krijgt de oude mens de overhand. Dan krijgt de oude mens de macht weer in handen. En de werken van het vlees zijn niet zo best hoor. Ze worden op een rijtje meegedeeld aan de gemeente van Galatië. In Galaten 5, hoerij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, veten, toverij, twist, afgunst, ga zo maar door. Daar worden we ook gewaarschuwd, in diezelfde Galatenbrief, in Galaten 5, vers 16, wandel door de geest en voldoet niet aan de begeren van het vlees. Als het kind van God afdwaalt, dan krijgt het vlees de overhand. Dat is het eerste. Het tweede gevolg wat ik hier lees, dat was vrees. Vrees voor de macht van de vijand. Er staat zo in vers 2b. Uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich schuilplaats in die in het gebergte liggen. De holen en de burgten. Israël werd beangst. Beangst voor de vijand. Hoe dikwijls komen we dat niet tegen? Ja, ook bij Gods kinderen. Vrees en angst. Bij Gods kinderen die op de een of andere wijze hun eigen weg zijn gegaan. Men leeft dan meermalen angstig en benauwd en bevreesd. En als je ermee spreekt, dan hebben ze zo'n kleine heer. De heer is zo klein en de vijand is zo ontzettend groot. Ik denk aan Israël als ze door de woestijn heen trekken en die verspieders komen terug. En ze willen dat verhaal van de verspieders niet geloven. Dan krijgt Israël een reuzencomplex. En ze zien alleen die reuzen maar. En de Heer God zien ze er niet meer. Ze vertrouwen meer op hunzelf als op de Heer. Wat zijn er veel angstige en bevreesde christenen. Die door allerlei oorzaken, er verschillende oorzaken zijn hoor. Of ook soms door onbeleden zonde, niet meer leven uit de volheid van God. En God wil zo graag dat je uit zijn volheid leeft. En dan hoor je ze kreunen en steunen van, dat gebeurt toch niet. Dat gebeurt toch niet. En ik kom daar niet meer onderuit. En die zonde en die binding. Ik kan het niet loslaten, want ik ben maar zo klein. En de vijand is zo groot. Maar het is niet zo hoor. En dan trekken ze zich terug in allerlei holen. Ik kom ze tegen, ook hier in de gemeente. In allerlei holen en burchten, zoals de Israëlieten. Holen en burchten van zelfbeklag. Van afweer. Van de gemeente deugt niet. En de gelovigen vallen allemaal tegen. En er is zo weinig liefde. En er gebeurt zo weinig. Ben u nooit tegengekomen? Luister er niet naar hoor. Dat is de vrees. Het derde wat ik hier zie is de verarming. Er staat in vers 6. In vers 6. Zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midianieten. Verarming. Wat wordt er ook veel armoede geleden. Ook onder kinderen Gods. Door allerlei oorzaken. Terwijl de heiland heeft gezegd. Ik ben gekomen opdat ze leven zouden hebben. Wat dan meer? En overvloed. Gaan deze mensen dikwijls de armoede tegemoet. Ik ben het altijd tegengekomen in verschillende gemeenschappen. Dan gaan ze zwerven. Hier en daar een hap en een brok. In het boek Numeri, ik zal het voor u citeren. Daar staat toen het volk van Israël, ik haal het weer even aan, in de woestijn was. Toen op een gegeven moment zeiden ze tot de Heer God. Van deze flauwe spijs walgen we. Weet je wat die flauwe spijs was? Dat was het hemelse manna, een beeld van de Heer Jezus. Van die flauwe spijs walgden. Ze walgden van het manna. Kijk eens, als je je eigen weg gaat, dan kan je ook bijna geen vast voedsel meer verdragen. Want zieke mensen hebben een slechte smaak. Een verarmde christen kan dan dikwijls niet meer onderscheiden. Ik kwam laatst in gesprek met iemand, die was ook gaan zwerven. Omdat hij geen vast voedsel meer kon verdragen. En het was in een kring terechtgekomen waar de nadruk gelegd werd op de tekenen en de wonderen. Dat is me nog eens wat. Zo werd mij gezegd, en ook mevrouw. Daar gebeurde tenminste wat, heb je het. Het vaste voedsel, maar het gebeuren. Wat gebeurt er dan? Want dan ben ik altijd een beetje nieuwsgierig. Ja, een zuster met een staaf in haar rug werd aangeraakt. En het was weg. IJzeren staaf, stalen staaf, ik heb er niet zoveel verstand van.
Ja, 14 dagen later moest ze wel bij de specialist komen. Die staaf zat er natuurlijk nog wel, dat begrijpt u. We hebben ook nog nooit iemand gezien met... Als iemand geen hand had, dat er een hand weer aangroeide. Want we leven in die gevallen schepping. Zeg nou, ik zeg, daar ben ik nou niet zo ondersteboven van. Ja, maar nog wat. Een broeder kwam naar me toe en hij heeft ervan getuigd. Hij stond zonder benzine. En hij riep de heren aan. Ja, ik zeg dat allemaal maar om u ervoor te waarschuwen. En de heren zei, neem maar een pakje appelsap. En het werd benzine. De goede man wist zeker niet dat het restje benzine naar boven bleef komt drijven. En dat je dan nog even verder kan. Maar broeders en zusters, begrijp me goed. Ik geloof dat de Heer grote dingen doet. En dat zien we telkens weer. Maar als je met deze flauwekul je inlaat. En daarvoor je vaste spijs inruilt. Dan leef je, ondanks het vrome kleedje, in een diepe armoede. En de oorzaak is Midian. Midian. Het vlees. Al wordt het nog zo geestelijk verpakt. Ik wil u ervoor waarschuwen. Ik geloof in grote dingen die de Heer doet. Ik geloof ook in tekenen die de Heer kan doen. Maar niet met deze flauwekul dingen. Daar laten we ons niet mee in. Een vierde gevolg van Midian. Het vlees. Als het vlees de overhand krijgt in ons persoonlijk leven, maar ook in het gemeentelijk leven, dan zaait men wel. Maar men oogst niet. Men oogst niet. Er staat in vers 3 dit. Wanneer Israël gezaaid had, kwam Midian, Amalek, de stammen van het oosten opdagen en trokken tegenop, sloegen hun kamp op in hun gebied, vernielden het veldgewas tot bij Gaza, lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel, want ze trokken op met kudden en tenten, ze kwamen talrijk als sprinkhanen. Ze waren niet te tellen. Israël zaaide wel, maar ze oogsten niet. Want wanneer Israël gezaaid had, kwam Midian niet alleen, samen met Amalek. Hand in hand, kameraden. Amalek was een afstammeling van Esau. Dat is ook niet zo best. Een regelrechte vijand van God. En in Amalek zien we de macht van de vijand. De macht van de vijand samen met het vlees. Met een stelletje naamloze stammen uit het oosten. De vruchten van vlees en duivel. En ze plukten de gehele oogst kaal. Wel zaaien, maar niet oogsten. Wel activiteit, maar niet oogsten. Kijk, de verhoogde Heer moet tegen de gemeente van Laodicea zeggen. Ik weet uw werken. Het waren nog werkzame mensen in Laodicea. Ze zaaiden nog wel, ze waren actief. Maar de Heer zegt, je bent koud. Je bent niet koud, je bent niet heet. Je laat je beheersen door de vijand. Je bent lauw. Je denkt dat je rijk bent. Maar je bent ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Oh, we komen in onze tijd. Veel actieve mensen tegen. Het is heerlijk. Mensen die actief zijn in de dienst van de Heer. Want we leven in een tijd van veel acties. Er worden acties gehouden op evangelisch gebied en we mogen God daarvoor danken. Wat wordt er gezaaid aan alle kanten, broeders en zusters? Maar... Men haalt soms zo weinig binnen. Nee, ik bedoel niet dat er in iedere samenkomst grote groepen mensen naar voren moeten komen. Want daar blijft soms heel weinig van over. Nee, maar dat God het bevestigt, dat bedoelen we. Dat God het bevestigt en telkens hier en daar een vrucht laat zien. Een echte vrucht. Daar gaat het om. Maar men zaait dikwijls wel. Maar men haalt niet binnen. Want de vijand verwoest het. Omdat men persoonlijk en ook als gemeente niet in de weg des Heer is. Omdat men de zonde tolereert. En de zonde ook in praktijk brengt. Moet je denken aan de profeet Haggai. In Haggai 1, vers 6, daar staat. Je hebt veel gezaaid. Ja, je hebt genoeg gedaan. Maar je hebt weinig binnengehaald.
Je hebt op veel gerekend. Maar zie, het liep op weinig uit. Ik blies erin, zo zegt de heren. Waarom? Om mijn huis dat verwoest ligt. Terwijl jullie maar draven. En ieder voor zijn eigen huis. Dat zien we toch. Men draaft voor het eigen huis. Voor het eigen standje, voor de eigen groep. Voor het eigen kerkje. En voor het zelf. Hunzelf. Ze moeten het zelf doen. Oh, ik ben er innerlijk en diep van overtuigd dat als de gemeente in haar totaliteit en ook de gelovigen de tijd willen beleven, de gelovigen persoonlijk, de tijd willen beleven van een inhalen van de oogst, dan moet daar wederom een roepen komen, een roepen tot de Here. In belijdenis, in verontmoediging, een staan voor Gods aangezicht. Zoals gelukkig ook Israël deed. Israël riep ook tot de Heer in vers 7. Er staat in vers 7, toen nu de Israëlieten tot de Heer riepen, vanwege de Midianieten, zond de Heer een profeet. Israël riep, nee niet van de zonde riepen ze. Maar ze riepen vanwege de Midianieten tot de Heer. En de Heere antwoordde. God in zijn eindeloze liefde en geduld verhoorde hen. Hij hoorde naar het roepen. En God ging een mens roepen. God ging een mens vormen om zijn volk te verlossen. Om zijn volk weer een tijd van vruchtbaarheid te geven. Een tijd van overvloed. En toen ik dat zo overdacht deze week toen, viel me zo op. Als nu dit onvolmaakte, dit egoïstische gebed van Israël toch. Want ze riepen vanwege de Midianieten tot de Heer. Als God dat onvolmaakte gebed van Israël nu verhoorde. Zou de Heer ons als gemeente, als we in waarachtigheid voor zijn aangezicht gaan staan. Zou hij ons dan niet verhoren, mijn broeder en zuster. Als we samen ook bidden voor een doorbraak. Als we samen bidden voor een opwekking, zou hij ons dan niet verhoren? Jazeker, want God is dezelfde. God wil nog van zijn overvloed gieten op het dorre, dode land. God wil. Maar willen wij? Wilt u?
Ja, we willen wel een opwekking. Ja, dat wel.
Maar willen we de wil van God? Hoe antwoordt de Heer nu op de beden van Israël? Want ten eerste zendt God een profeet. Een profeet met een boodschap van God zelf. Er staat in het 8e vers. God zonder profeet en die profeet zegt in 8b. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte gevoerd, uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren. Uit de macht van allen die u verdrukten. Ik heb hen voor u weggedreven en hun land aan u gegeven. Ik heb tot u gezegd, ik ben de Heer uw God, eer dan niet de goden van de Amorieten in wier land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. God die zond een profeet met een Bijbelse boodschap. Als er iets nodig is in deze tijd, in deze eindtijd, broeders en zusters, waar we de naderende voetstappen van de Heer Jezus Christus beluisteren, dan zijn het profeten met een boodschap. Mensen die een boodschap doorgeven aan het volk van God. En laten we samen bidden dat God in zijn gehele kerk mannen naar voren brengt. Profeten Gods met een boodschap. Daar heeft de gemeente iets aan. De kerk van Christus. Al dat blerrie en hoera geroep. Daar wordt geen gemeente mee gebouwd. En daar komt ook de opwekking niet door. Deze profeet, we hebben dat gelezen, liet zien vanuit het woord wat de Heer voor Israël gedaan had. Dat is heel wat. Ik heb je uit je diensthuis geleid. Ik heb je verlost uit de macht van de vijand. Ik heb je het land gegeven. Ik, de Heer, wil door jullie geëerd worden. Maar gij hebt niet geluisterd. Dat was de boodschap. Een korte boodschap. Daar konden ze mee doen.
Denk erom als de heer verder met ons wil gaan. Persoonlijk, maar ook gemeentelijk. Dan komt hij ons altijd eerst tegemoet met het woord. Met de boodschap. En dat woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. Dan laat God je zien vanuit het woord wat hij is. En wat hij voor je gedaan heeft. En wat wij zijn. En dat woord van God gaat dan ook oordelend en reinigend werken. De Hebreeën schrijver zegt in Hebreeën 4 vers 12. Dat woord van God dat ontbloot. Dat haalt alles overhoop. Het schift. Het dringt door tot diep in je ziel. Kijk, als God het woord kan laten brengen door middel van zijn profeten, dan kan hij ook verder met ons gaan. Ik stond klaar, zegt de Heer. Ik stond klaar om je te zegenen. Maar jullie hebben niet geluisterd. Je hebt niet geluisterd. Dat is een boodschap. Hier waar dan heen? Hier waar dan heen? Als dat woord ons oordeelt. Als de wet mij veroordeelt. Waarheen? Naar de Heer Jezus. Naar de Heer Jezus. Want de Bijbel is toch zo'n wonderlijk boek, hè? Als die profeet gezonden is. En die profeet heeft zijn boodschap doorgegeven. Dan staat er meteen achter. Is u dat al eens opgevallen? In vers 11. Toen kwam de engel des Heren. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Van het oude verbond. Toen kwam de engel des Heren en zette zich neer onder de terebint te Ofra. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Wat is dat kenmerkend, hè? Dat na dat veroordelende woord in vers 10 en in vers 11 staat. Toen kwam de, niet een, de engel des Heren. Dat is de Heer Jezus. Dat is de engel des verbonds. Dat is onze heiland in het oude verbond. Zo is het gebeurd ook in de volheid des tijds, hè? Bijna 2000 jaar geleden, toen de mensheid tegen de muur aan stond en ze het eigenlijk niet meer wisten. En toen Israël vastgelopen was in een dode vormendienst, vastgelopen was in de wet. Toen kwam in Bethlehem de engel des Heren, de Heer Jezus, de openbaring van de genade. En zo is het nog altijd. Als de mens, maar ook het kind van God, is vastgelopen. En misschien zijn hier broeders en zusters, die zijn op de een of andere manier vastgelopen. Ze zitten in een holen en in een burchten. Ze hebben zich teruggetrokken. Wel, als je bent vastgelopen, dan komt God je tegemoet met dat woord. En dat woord, dat legt alles open. Dat woord oordeelt. Maar dan is de Heer Jezus daar. Meteen. Hij staat op je te wachten. En de Heer Jezus plaats je dan weer in het volle licht van Golgotha. Hij is het die het voor je opneemt. Hij is het die zijn arm om je heen slaat. Het is de Heer Jezus die vanmorgen opnieuw met je wil beginnen. En die de overwinning weer door je heen, door jou heen, door u heen gaat bewerken. Staat die heerlijk, de engel des Heren. Staat nog iets bij. De engel des Heren zette zich neer onder de terebint te Ofra. Dat is ook treffend. Ofra betekent stof, aarde. Stof, aarde. De Heer Jezus, en het was bittere noodzaak hoor. Onze heiland heeft deze stof, deze aarde, tot het zijne gemaakt. Het woord is vlees geworden. Hij heeft zich zo één gemaakt met de mens, zodat hij u, jou, nu volkomen kan begrijpen. Is dat niet heerlijk? Wat een heiland bezitten we. De engel des Heren is naar beneden gekomen. In stof. Hij is zich vernederd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. En dan gaat die engel des Heren Gideon roepen om het volk naar de overwinning te leiden. En dan noemt hij Gideon, dat hebben we nog gelezen met elkaar. Vers 12, de engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem, de Heren is met u, gij dappere held. Waarom was Gideon dan zo'n dappere held?
Ik weet het niet zo precies, maar één ding weet ik wel. Van Gideon lezen we in vers 11 dat hij bezig was tarwe uit te kloppen in de wijnpers. Een bijzondere handeling. Dat wil zeggen, Gideon liet de oogst niet voor de vijand. Daar gaat het om. Een gedeelte of misschien de gehele oogst bracht hij in veiligheid.
Dat is het wonderbaar, hè?
Hij liet het niet over aan de vijand. Hij trok ze niet terug in een holletje of in een burcht. Maar hij haalde de oogst binnen en hij ging het uitkloppen in de wijnpers. Oh, wat is het wonderbaar. Als kinderen God, hoort u het? Vader en moeder, ook in ons midden, maar allemaal. Als kinderen God de oogst niet aan de vijand overlaten. Want de vijand heeft geen recht op de oogst. Hoort u het, mijn broeder en zuster? Dat kind van u, die jongen of dat meisje, wat nog verloren is, en die man van u en die vrouw van u, die nog verloren zijn, ze zijn niet van de vijand. Breng ze toch bij Jezus. Haal ze binnen. Laat ze niet liggen. Breng ze in veiligheid. Door uw gebed, door uw wandel en getuigenis. Claim ze voor de Heer. De vijand heeft er geen enkel recht op. Al probeert hij je wijs te maken dat hij de overmacht heeft. Breng ze in geloof. Waar naartoe? En de wijnpers. Wat is de wijnpers? Golgotha. Golgotha. Wie is het die de wijnpers treedt? Het is Jezus. Breng ze naar Golgotha. Gideon klopte de tarwe uit in de wijnpers en daar gaan we mee eindigen. De handeling van Gideon was in de eerste plaats een handeling van geloof. Maar de handeling van Gideon was ook een profetische handeling. Zoals de profeten in het Oude Testament geprofeteerd hebben van de komende heiland en ze wisten niet eens waar ze over spraken. Ze konden het zelf niet begrijpen. Zo was hier Gideon bezig met een profetische handeling te verrichten. Een profetische handeling die heen wees naar wat de engel des Heren in de volheid des tijds heeft gedaan, de Heer Jezus. De strijd op Golgotha. Want dat tarwegraan, dat wijst ten tweede ook naar de Heer Jezus. Dat ware tarwegraan. Wat geklopt werd op Golgotha's kruis. Voor u en voor mij. Wat geklopt werd in de wijnpers, mijn broeder en zuster, om ons het leven te geven. Ja, ik deed door mijn zonde, zo zingen we met de gemeente van alle eeuwen. Ja, ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Hij werd geklopt in de wijnpers. Gideon, dappere held! Ja, dat was die. Hij liet de oogst niet over aan de vijand. Kan het van u getuigd worden? Kan het van jou getuigd worden? O, laat de oogst niet over aan de vijand. Hij heeft er geen recht op. Breng ze bij Jezus, bij verduring. Breng je kinderen bij de Heer Jezus. Breng ze naar Golgotha. En zie naar Golgotha. Daar werd het tarwegraan geklopt. Geklopt, uitgeklopt. Ook voor uw kinderen, die nog niet behouden zijn. Ook voor uw man en uw vrouw. En uw geliefde, breng ze in het geloof naar de wijnpers. En u zult de overwinning beleven op Gods tijd. Gelooft u het? Gelooft u het? Ik zou nou zo graag een amen horen. Amen. Amen.
Zullen we nog een beetje stil zijn en de boodschap op ons in laten werken? Amen. We gaan nog een lied zingen. Het eerste couplet van 541, Johan de Heer. Eerste couplet van 541. Samen de Heere danken. Heer, wat is uw woord kostbaar. En dat woord komt zomaar maar weer naar ons toe. Want u wil niet dat we angstig leven. U wil niet dat het vlees de overhand krijgt bij ons. U wil niet, Heere, dat we in armoede leven. Want u bent gekomen, opdat we leven hebben en overvloed. Heer, u hebt duidelijk tot ons gesproken vanuit dat woord. En dan gaat het er maar om dat we erop ingaan. Dat we in de overwinning gaan staan. Dat we ook de oogst niet aan de vijand overlaten. Maar het brengen naar de wijnpers. Brengen naar Golgotha. O Heer, u moet ons er steeds maar opnieuw bij bepalen. Want we zijn van die slechte leerlingen. Dat moeten we maar voor u belijden. En we moeten ook maar belijden voor u dat we dikwijls onze eigen weg gaan. En dat we dikwijls in zo'n holletje zitten. Teruggetrokken. We zitten te morren. Maar u hebt gezegd het is Midian. Nee, het zijn niet die broeders en zusters. En het is niet die gemeente. Maar het is Midian. O Heer, als we dat gaan zien, dan mogen we ook gaan staan weer in uw overwinning. En dan krijgt de geest de overhand. En dan gaan er wonderen gebeuren in ons persoonlijk leven. Maar ook in onze omgeving. Heer, wil ons ook toebereiden op de avondsamenkomst. En ons ook vanavond een wonderbaar uur geven. Tot eer en tot glorie van uw naam. Geef ons getrouwheid ook, Heer, in de opkomst. Opdat daar ook een getuigenis mee wordt gegeven voor de buitenwereld. Heer, bewerkt u het maar door en in ons. Opdat uw naam zal worden groot gemaakt. Amen. Ja, nou heb ik nog een mededeling vanavond. Dan zou dominee Koekoek hier spreken, dat weet u wel. Maar dominee Koekoek is ziek. En zijn vrouw belde me van de week, waren we ook op bezoek bij dominee Koekoek. En toen was hij al niet goed en dacht ik al, dat wordt niets. En hij kan vanavond niet komen. Maar de Heer is er wel vanavond. Dat is fijn, hè? De Heer Jezus is er wel. En ik hoop zelf het woord aan u door te geven vanavond. U moet het dan met mij doen. Maar de Heer is er, daar gaat het om. En u stond er in de courant vermeld dat het een Maranatha-samenkomst was. Maar dat was helemaal nog niet de bedoeling, want die begint pas de volgende maand, september, dat weet u. Dan beginnen we met onze eerste Maranatha-dienst. Het staat ook uitgebreid in het nieuwe maanblad dat volgende week wordt uitgegeven. Ik wil vanavond met u doorgaan, met Gideon. Is dat niet heerlijk? Ja, en ik heb een mooi onderwerp, ook voor die jonge mensen. Aanvallen. Aanvallen. Dat gaan we vanavond behandelen. Vanuit de geschiedenis van Gideon. Neem je plaats in. Neem een ander mee. En zeg maar dat er gesproken wordt over aanvallen. Nou. We gaan nu met elkaar Johan de Heer 185 zingen. Dat moest Gideon ook wel zingen. Moet de heiland met mij hebben. Want ik kan alleen niet gaan. 185, en dat moeten wij ook zingen. En niet alleen zingen, maar ook biddend zingen, broeders en zusters. Want we kunnen alleen niet gaan. Want met onszelf, en ook dikwijls met anderen, vallen we om. Maar met de Heere God springen we over een muur heen, zegt de psalmist. 185, het eerste en het tweede couplet, na de zegenbede, zingen we het derde en het vierde. Ik wijs nog op de deurcollecte, overbodig natuurlijk, want u denkt daar wel om, want dat is bestemd voor het bouwfonds en dat is allemaal bittere noodzaak. Dan hebben de scholen nog vakantie deze week, of is het morgen nog niet? Oh, nou, dat is ook een mooi onderwerp voor kinderen, vanavond. Dus dan een uurtje later naar bed en het is wel fijn om ook dat de kinderen onder het woord komen. Dat ze niet de samenkomst ontwennen. Daarom zijn de samenkomst ook om 6:30 gezet. Dat we zoveel mogelijk met gezinnen kunnen komen. Ja, fijn onderwerp, aanvallen. En ook een onderwerp wat kinderen kunnen begrijpen, dacht ik wel. We gaan nu naar huis. We willen onze harten verheffen tot God. We willen samen nu bidden om zijn zegen. De liefde van God, onze Vader. De genade van de Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u en is ook met jou, tot de Heer Jezus komt. Amen.